Gemeente namens uw kerkenraad wordt u nog het volgende bekendgemaakt. Vanmiddag hoopt om 3:30 voor u voor te gaan kandidaat J.P. Stoel uit Spijk. Woensdag 31 december oudejaarsdag om 7:30 uw eigen predikant dominee P.C. Hoek. En eveneens op donderdag 1 januari nieuwjaarsdag om 10:00 ook dominee Hoek. Zondag 4 januari 2009 om 9:30 Dr. P. Buitenaar uit Ridderkerk en om 3:30 dominee W. Pieters uit Gabberen. Na de dienst op nieuwjaarsmorgen is er gelegenheid om elkaar het goede toe te wensen voor 2009. En voor alle diensten geldt zo de Heere wil en wij leven. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Heft gode blijde psalmen aan, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Bereid de weg in hem verblijd die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heer der Heren. Het tweede vers van Psalm 68. ons ook deze morgendienst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En na het amen van de wet en haar samenvatting zingen we Psalm 67, het eerste vers. Dal goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Psalm 67, vers 1, na het amen van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde de zalve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden en vervuld heeft, vatte hem als volgt samen: Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw macht. En dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. mij te openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matthäus, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoekt naastelijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie de stem die zij in het oosten gezien hadden, gingen voor dat als zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria zijn moeder en nedervallende, hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heer in het gebed en bidden wij om de verlichting van zijn Heilige Geest in ons bidden, in ons spreken en in ons luisteren. Laat ons bidden. Heere, grote en getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo aan het begin van deze dienst, op uw dag, dan zoeken wij uw heilig aangezicht. En Heer, het is uw goedheid en uw trouw, dat was gemeente opnieuw samen mogen komen rondom uw woord. Uw huis is opengegaan, niet alleen een week geleden, maar ook deze week, waarin stil werd gestaan bij de geboorte van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan mocht zo de gemeente stilstaan bij dat heerlijke heilsfeit. En Heere, dan weet ook u wat dat in onze harten heeft gedaan de afgelopen dagen. Stilstaan bij de aloude profetieën, maar ook bij het heerlijk woord dat het kindeke geboren is, dat hij is afgedaald uit de hoge hemelse heerlijkheid in een kribbe in Bethlehem. Die God is, werd mens. Hij die in een drie-enig wezen een volmaakte liefde in de eeuwigheid samen met de Vader en de Heilige Geest bijeen was, is afgedaald. Dat wij zo diep zijn gezonken in de put van onze zonde, van hoogmoed, soms ook van vroomheid, van godsdienstigheid. En zo is hij afgedaald om ons het koord van zijn liefde aan te reiken en ons te nodigen om, wie we ook zijn, neer te vallen voor het kind in de kribbe. En de verkondiging van het woord, iedere keer weer. Zondag aan zondag, maar in het bijzonder in deze dagen, de afgelopen dagen. En Heer, dan zullen we opnieuw stilstaan bij deze aanbidding. Niet van Joden, niet van schriftgeleerden, niet van overpriesters. Niet van mensen die heel dichtbij het kind stonden, maar mensen die een hele lange reis achter de rug hadden. Die gegrepen zijn door het licht van de sterren, zo geleid zijn naar het licht van de wereld. En Heer, dan bidden we zo van u of we samen met deze wijzen uit het oosten meereizen mogen. En evenals die wijzen neervallen aan uw kribbe in verwondering. Dat u gekomen bent, het vredeskind, die vredesvorst, om vrede te geven aan oorlogskinderen. En Heer, dan bidden we het van u. Wilt u zo de verkondiging van vanmorgen zegenen? En dan kent u de gemeente, u weet hoe we hier naartoe zijn gegaan. Dat kan zijn met een blijde verwachting in het hart dat we amen hebben gezegd vanmorgen toen we zongen. Dat er mensen zijn die huppelen van zielenvreugde en in één verwachting in het hart dat het om niet mag gaan over hem. In al zijn schoonheid, in dierbaarheid en grootheid en majesteit. Dat hij in het middelpunt mag staan. En Heer, als het goed is, dan mag hij in het middelpunt staan. Maar wat is ons oog zo vaak verduisterd, verdonkerd? En zeker van nature zien we niets. Maar ook uw kinderen. Het is zo vaak beneveld, mistig, omringd door allerlei vragen. En Heer, dat ligt niet aan de zekerheid van uw woord, dat ligt niet aan de zekerheid van uw zaligheid. Maar dat ligt aan ons hart. En dan bidden we het van u. Als dat ook vanmorgen voor ons geldt, dat dan de mist weer weggenomen wordt en dat we hem weer mogen zien. En dat ook zo ons hart weer volstroomt met die hemelse, die zalige vreugde. Hij is mijn zaligmaker. Mijn koning, mijn vredesvorst. Buiten hem kan ik niet leven. En Heer, dat kan ook zijn dat al heel jong in ons hart leeft. Bij jonge kinderen. Het kan ook zo zijn gegaan vanmorgen. Met maar één verlangen in het hart. Dat het mag gaan over hun Heer Jezus. En dan kent u ze. O Heer, open hun ogen maar. Zodat er vanmorgen roemstof mag zijn in het midden van deze gemeente. Geen roemstof in onszelf. Maar roemen in u alleen. Heere, zegen nog zo de verkondiging voor hen die hier niet van weten. Die wel opgegaan zijn naar uw woord. Dat kan ook zijn met zoveel worstelingen. Maar kan ook zijn heel onverschillig. Dat vader of moeder een jongen of een meisje, een kind, bijna niet meer mee naar kerk kregen. En Heere, dan bidden we het van u, grijp ook hem of haar maar in het hart. Dat ook zij neervallen voor deze koning. Want hij is het waard. Want hij is de allerschoonste. Dat ook hij dan in hun leven alles wordt. Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest in het midden van deze gemeente rondgaan en doorgaan, harten aanraken, zodat het hart geopend wordt voor het leven en het krachtige woord van u. Zegen zo de verkondiging hier, maar overal waar, ook in dit land, ja, wereldwijd uw naam verkondigd wordt. Gedenk zo de kerk die, de verdrukking die onder vervolging leidt, die gemarteld wordt. O Heere, vertroost ook daar. En wat is ons vaak tot beschaming? Heere, wilt u met hen zijn. Gedenk zo uw volk Israël. Hij is gekomen tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar Heere, zo verder van dat huis hebben geen schoonheid in hem gezien. O Heere, open ook hun ogen voor deze koning. Ga zo met ons, Heere. Wilt u ook zo zijn met deze gemeente? In de zorgen en de moeite die er kunnen zijn. We hebben geen namen gehoord voor voorbeden, maar Heere, u kent ook het verborgen kruis, de moeite die er thuis kan zijn, maar ook heel persoonlijk dat het leven zo gekenmerkt kan worden door een wandel in duisternis, in zorg, die zo heel moeilijk gedeeld wordt met andere mensen. Heere, u kent dat hart. U weet van de omstandigheden. Ga ook met hen. Dat ze alleen van u mogen verwachten. Dat zijn ogen geslagen mogen zijn op u alleen. Want in u is alle troost en alle bemoediging te vinden. Heere, hoor ons zo. Niet omdat wij het verdienen. Maar doe het nog. Omwille van uw grote en uw heerlijke naam, dat ook deze naam in het midden van deze gemeente verheerlijkt, geloofd en gedankt wordt. Hoor ons zo. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij vooraf van de lofzang van Zacharias het 4e en het 5e vers. Dus wordt des Heren volk geleid tot licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die nooit in schande glans verscheen, dan nu door Gods barmhartigheen die met ons lot bewogen, om ons van zond en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. In het 5e, voor elke die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schouders doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. En ondertussen krijgt u gelegenheid voor uw liefdegaven. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, en de derde voor het huisvestingsfonds. De Heere zegene u en uw gaven, en wij zingen de lofzang van Zacharias, het 4e en het 5e vers. gemeente. We staan dus vanmorgen samen stil bij de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Een overbekende geschiedenis die u vindt in Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12. En we lezen nogmaals samen met u de eerste twee versen van Matthäus 2. Daar lezen we Gods woord opnieuw. Toen Jezus geboren was te Bethlehem gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten zijn gekomen om hem te aanbidden. Boven deze tekst plaatsen wij als thema Gods wonderlijke leiding met de wijzen uit het oosten. Gods wonderlijke leiding met de wijzen uit het oosten. Drie punten, gemeente, vanmorgen. Allereerst het licht van de ster. Ten tweede het licht van het woord. En ten derde het licht der wereld. Dus allereerst het licht van de ster. De Heer heeft ze door het licht van een ster gebracht bij het licht van het woord. De tekst uit Micha. En het licht van het woord heeft ze gebracht bij het licht der wereld. De Heer Jezus Christus. Allereerst dus het licht van de ster. Matthäus die heeft zo het eerste hoofdstuk afgesloten met een hele korte bijzin waarin hij melding maakt van de geboorte van de Heer Jezus Christus. En er staat zo geschreven: en bekende, dat wil zeggen, en hij bekende haar niet totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. In de geschiedenis van Matthäus, zoals Matthäus beschrijft, daar vinden wij niets terug van al die andere namen die de kinderen zo heel goed kennen op school of op zondagschool. De namen van Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna. Nee, deze namen vinden we niet terug. En Matthäus begint trouwens een evangelie ook op een heel andere manier. Het begint als het ware eerst met de geslachtslijst van de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk de koninklijke geslachtslijst van hem. Daar laat Matthäus zien dat de Heer Jezus Christus in de lijn staat van het koningshuis van David. Dat niet alleen. Nee, ook dat de Heer Jezus Christus een goddelijke oorsprong heeft. Dat kunt u lezen in het laatste gedeelte van Matthäus 1. Denk maar aan die overbekende woorden, hè? De ziede maagd zal zwaar worden en een zoon baren. Daar laat Matthäus zien dat deze mens, Jezus, die geboren is in de stal van Bethlehem, niet alleen iemand is die voortgekomen is uit een mens, maar ook God is, de koning der koningen. En voor deze koning moet neergeknield worden. Deze koning, gemeente, die moet aanbeden worden in het geloof. En dat heeft Jozef gedaan toen hij zijn kind, zijn aangenomen kind, Jezus noemde. En nu laat Matthäus zien en horen dat ook heidenen uit het verre oosten deze koning aanbidden. De wijzen uit het oosten. En we horen van deze geschiedenis, en Matthäus laat het nog maar eens even heel haarscherp horen, dat het gebeurd is als koning Herodes op de troon van David zit. Het is alsof hij zeggen wil: deze koning die zit daar ten onrechte. Want deze koning die had zichzelf een titel aangemeten. Hij noemde zichzelf de koning der Joden. Herodes deed dus alsof hij de enige en rechtmatige koning was die op de troon van koning David zat. Maar we weten allemaal dat Herodes eigenlijk een nazaat was, een afstammeling, een nakomeling van Esau, de broer van Jacob. Herodes was dus een Edomiet. En deze Herodes die zit daar op de troon van koning David. En als hij dan eigenlijk bezig is aan zijn allerlaatste jaren van zijn bewind. Want over nog enige jaren dan zal Herodes sterven. En deze laatste jaren van zijn leven is deze man, zoals wij dat zouden zeggen, paranoïde. Hij ziet overal gevaren, hij ziet overal mensen die hem bedreigen, die hem met de dood bedreigen. En dan op enig moment, dan lezen we dat de stad Jeruzalem samen met hem in beroering komt, ontroerd wordt. En deze ontroering, gemeente, dat heeft niets te maken met een geestelijke ontroering of zo. Nee, deze ontroering, dat wil zeggen dat de stad Jeruzalem gegrepen is door de angst. Ze zijn met een heftige schrik bevangen. En dat is geen wonder, want Matthäus verkondigt ons ook waarom dat zo is. Er zijn wijzen uit het oosten gekomen met maar één vraag op de lippen. En je ziet ze gewoon gaan door de stad Jeruzalem. En zo'n grote karavaan met heel veel mensen erbij. Je kan alles zien, ze komen niet uit Judea, ook niet uit Galilea. Nee, ze komen uit een ander en ver land. Misschien hebben de kinderen ze wel nagewezen. En wat doen die mensen? Die vragen overal, waar is de geboren koning der Joden? Dus niet de vraag, zou deze koning ergens geboren worden? Nee, van deze wijze in het oosten staat het onherroepelijk vast, deze koning is geboren. En daarom de vraag, waar is die geboren koning der Joden? Want zo zeggen ze, en zo vervolgens ook, wij hebben zijn ster gezien in het oosten. Nu zouden de Joden kunnen weten dat deze mensen dus uit het oosten kwamen. En we hebben zijn ster gezien in het oosten. Maar toch, gemeente, dat woordje oost, dat zegt nog iets meer. En we zouden kunnen denken, inderdaad, het betekent ook zoveel als waar de zon opkomt. He, dus voor deze Joodse mensen komen deze wijzen, deze machtige en rijke mensen uit een land waar de zon opkomt, heel ver weg uit het oosten. Maar toch, dat woordje oosten, dat zegt nog meer. Dat wil zeggen, wij hebben zijn ster gezien in zijn opkomst. In zijn geboorte. In zijn wording. Dat heeft heel veel te maken met wat Zacharias zingt. Als hij het heeft over dat de Heere zijn volk Israël bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. Daar wordt datzelfde woord gebruikt. We hebben zijn ster gezien in het oosten. En dan kun je het ook voor je zien als die mensen daar in het oosten zijn, in hun eigen land. Dan hebben ze de hemel afgespeurd. Met een verwachting in het hart, wanneer zou die ster waarover gesproken is toch verschijnen aan de hemel, zodat wij mogen weten dat dit koningskind geboren is. Ja, maar zegt u misschien nu waar, maar hoe weten ze het dan? Een heel eenvoudig antwoord zou zijn, dat heeft de Heer in hun hart gelegd, en dat zal zeker waar zijn, zonder enige twijfel. Maar de Heer heeft ook wat gebruikt. Denk dan maar eens aan die hele oude geschiedenis van Daniël. Daniël, dat was een overste van de wijzen, zo staat er in de schrift. En al die wijzen in dat grote en dat machtige Babel, dat waren sterrenkijkers bij. Er waren ook gewone wijzen, wetenschappers. De mensen met kennis, maar ook sterrenkijkers. En Daniël, die was een overste van al die wijzen daar in dat verre Babel. En als dan op enig moment het bevel klinkt uit de mond van Kores dat nu de mensen terug mogen, de Joden mogen terugkeren naar hun eigen land, dan is Daniël gebleven. Daniël is niet teruggegaan. Als je slot leest van Daniël 6, dan moet je niet anders concluderen dan dat die oude Daniël gestorven is in het land van de Meden en de Perzen. Of denk anders maar aan koningin Esther. Ook zij is niet teruggegaan, zij is gebleven. En wat heeft dan Daniël gedaan, en wat heeft ook Esther gedaan? Die hebben het woord van de Heere geopend, iedere keer weer. Het waren kinderen die de Heere vreesden. En wat zei dan het woord van de Heere? Denk dan maar weer aan een andere geschiedenis, nog veel verder terug, aan Biliam. Biliam die heeft gesproken van een ster uit Jacob, we hebben net van gezongen, het lofzang van Zacharias. Maar van die ster, daar heeft ook iemand anders uit het land van Babel van geprofeteerd. Ik zal hem zien, maar nu nog niet. Ik zal hem aanschouwen, maar nog niet. En dat ging over die ster van Jacob en die scepter van Israël. En dat woord, dat hebben die mensen uit het oosten ook daar gehoord. En kijk, en dat woord van de Heere, dat heeft kracht gedaan daar. En hoe dat gebeurd is, dat weten we niet. Maar één ding weten we zeker. Dat kunnen we lezen, dat woordje opkomst, opgang, geboorte. Die mensen hebben die ster gezien in zijn opkomst, in zijn geboorte. Ze hebben dus de hemel afgespeurd. En dan op enig moment, dan klinkt dat die roep in dat verre oosten, dat verre Babel. De koning der Joden is geboren, want we hebben zijn ster zien komen. Die lang verwachte ster van Jacob is geboren. Ja, wat is die ster nu? Er is ook al zoveel over te doen geweest. En vorige week in de krant nog. Wat zou die ster daar nu zijn geweest? Wat hebben die wijzen uit het oosten nu gezien? En zou het een samenspel geweest zijn of zo tussen verschillende planeten? En dat er zo een machtig licht is te zien geweest aan de hemel? Maar het kan ook anders. Het kan ook een engel zijn geweest. Daar is de Heer toch niet te wonderlijk voor? Denk maar eens aan het oude volk Israël. Als ze uit Egypte gaan en in op weg gaan naar het beloofde land Canaan, dan gaat de Heer hen ook voor. Overdag met een wolkolom en 's nachts met een vuurkolom. En denk maar aan die engel Gabriel die rondom heel die geschiedenis, de geboorte van de Heer Jezus Christus, zo'n grote rol heeft mogen spelen. Hij was als het ware de aanzegger, de verkondiger van die heerlijke geschiedenis. En waarom zou het dan geen engel zijn geweest? Te meer omdat wanneer de wijzen zijn ster hebben gezien in hun opkomst, dan is die ster weer weggegaan. En als hij dan strakjes in Bethlehem is, dan komt die ster weer terug en dan gaat hij bewegen. Dat is eigenlijk onmogelijk in de natuur. Dus daarom, gemeente, ik denk dat we mogen denken dat de Heer hier een groot wonder heeft gedaan. En dat er zwaar voor de ogen van de wijzen de oosten een engel heeft laten zien aan de sterrenhemel. Maar hoe het ook zij, de wijzen naar het oosten zijn gegaan, ze hebben zich reisvaardig gemaakt, met maar één verlangen in het hart, wij willen deze koning, deze geboren koning der Joden zien en aanbidden. Ja, daar hebben ze wat voor over gehad. Een lange reis, 1300 kilometer. Dat is niet net als vandaag de dag. Wanneer er soms met ene dag of twee dagen naar een vakantieadres gereden wordt. Nee, deze mensen die moesten op hun kamelen 1300 kilometer reizen. Dat betekende 6-7 weken lang door de woestijn heen. Vanuit dat verre Babel en dan naar de koningsstad Jeruzalem. Maar ja, dan moesten ze zijn. Ze wisten dat daar ooit een koning was geweest. En daar was het, dat was de troon geweest van het koningshuis. Dat was de tempelstad. Nee, ze moesten in Jeruzalem zijn. Maar als ze dan zo rondvragen in de stad Jeruzalem, dan worden ze teleurgesteld. Want waar ze ook vragen en waar ze ook zien, niemand heeft gehoord van deze lang verwachte koning der Joden. Er hebben geen vlaggen uitgehangen in Jeruzalem. Er zijn geen feesten geweest. Niets van dit alles. En het kan natuurlijk zomaar zijn dat bij deze wijzen het oosten de twijfel in het hart gekomen is. Zou het wel waar zijn? Maar hoe dat ook zij, op enig moment, gemeente, we hebben het al gezegd, dat is ook geen wonder, dan bereikt dat bericht de koning Herodes. En deze man was zo paranoïde, dat hij zomaar, ja, bepaalde dingen van mensen kon zien als een aanval op zijn troon, en dat betekende onherroepelijk de dood. Hij heeft aan het laatste van zijn leven, toen hij voelde dat hij sterven ging, heel veel mensen uit Jeruzalem bijeen laten vergaderen in een arena. En toen heeft hij gezegd, als ik nou sterf, dan moet je al die Joden ombrengen. Zo ziek was deze man. De opvolger van Herodes heeft hij niet gedaan, maar het tekent ons wel wie Herodes is. En dan kunt u ook wel begrijpen waarom niet alleen Herodes, maar ook heel de stad Jeruzalem in ontroering en beroering is. Want zij weten niet van een geboren koning der Joden. Als Herodes dit hoort, dan zal hij wel een van die waanaanvallen krijgen. En zo komt het bericht in het paleis van Herodes. En als Herodes dat hoort, dan besluit hij niet om mensen om te brengen, om mensen te gaan doden. Nee, hij gaat nu ter rade bij de schriftgeleerden. Hij wil gaan horen van de schriftgeleerden en van de overpriesters van al het volk waar deze koning geboren zou worden. De gemeente, zo brengt ons dat bij ons tweede punt, bij het licht van het woord. We hebben al gezegd dat koning Herodes niet ontroerd is geweest vanwege de bijzondere heilsfeit of zo. Koning Herodes is ook niet in beroering gebracht vanwege een iets bijzonders. Nee, de koning Herodes, die is alleen maar in beroering gebracht omdat hij zijn troon in gevaar ziet. Want Herodes weet het, ik heb op een onrechtmatige manier deze troon veroverd. Ik ben met behulp van mijn vriendjes bij de Romeinen op deze troon terechtgekomen. En wat doet hij dan? Dan roept hij als het ware al de schriftgeleerden en al de priesters van het volk bij elkaar. Hij roept als het ware een soort vergadering, het Sanhedrin bij elkaar. Maar heel bijzonder is wat Herodes hier doet, is, daar staat geschreven dat hij al de overpriesters en als het ware al de schriftgeleerden bij elkaar roept. Er mag niemand achterblijven, hij is echt in paniek. Ze moeten allemaal komen. Ook de mensen die niets meer dienen, ook die mensen die, zoals wij zouden zeggen, met emeritaat zijn gegaan, ook priesters die thuis zijn en nooit meer in de tempel zijn, nee, ze moeten allemaal komen, iedereen. Maar wat hij nu gehoord heeft, daar moet hij een antwoord op hebben. Linksom of rechtsom. Al de overpriesters. Dat zijn ook de priesters geweest. En dan kunnen onze gedachten zomaar terug zijn gegaan. Zou er ook Zacharias bij zijn geweest? Die oude priester? Zou er mensen zijn geweest onder die priesters die ook waren vol verwachting over de vertroosting Israëls? Komen we straks nog op terug. Maar als hij dan al die overpriesters en schriftgeleerden geroepen heeft, dan komt de ware aard van Herodes naar voren. En kinderen, weet je wat hij dan vraagt? Dan zegt hij zo: waar zou de Christus geboren worden? Nou, daar hebben de wijzen het oosten met geen woord over gerept. Ik heb het niet gelezen, ik heb het ook niet gehoord. Hè, de wijzen het oosten hebben gevraagd: waar is de geboren koning der Joden? En hier zegt Herodes: waar zou de Christus geboren worden? Hier laat Herodes zich zien als, zoals de duivel ook heel vaak doet. Hier openbaart hij zich als een engel van het licht. Heel vroom. Heel godsdienstig allemaal. Net alsof hij het verstaat. Hij heeft gehoord dat er ooit een koning zou komen die meer zou zijn als een koning. Die zou zijn als een herder. Die zou zijn als het lam gods. En dan vraagt hij zo aan die overpriesters en schriftgeleerden: waar zou de Christus geboren worden? Als de schriftgeleerden en de overpriesters als hoge gemeente, dan vinden ze dat niet zo'n hele moeilijke vraag. Jullie misschien ook niet. Het is een tekst die wordt vaak opgezegd. En dan zie je zo die schriftgeleerden komen, ze hebben de grote profetenrol van Micha bij zich. Het is niet de Hebreeuwse tekst geweest, het is de Griekse tekst geweest. Dat was in die tijden taal, dat spraken de wijzen in het oosten ook. En zo rollen ze daar die grote profeten al open voor de ogen van koning Herodes. En ze wijzen het zo aan: zie maar hier, Herodes. Hier staat er geschreven, de profeet heeft het voor gezegd. Als u wil weten waar de Christus geboren zal worden, dat zal zijn in Bethlehem, in Judea gelegen. En want zo heeft die oude profeet Micha gezegd: denk maar aan gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij te klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Daar moet je zijn, Herodes. En dat hebben de wijzen natuurlijk ook gehoord. En weet u, gemeente, wat deze dwaze schriftgeleerden nog meer doen? En dat is wel heel vertroostend. De schriftgeleerden, die citeren Micha 5 vers 1, maar ook een heel klein stukje eigenlijk van het derde vers. We zullen zien dat ze daar helemaal niets van verstaan hebben. De schriftgeleerden die hebben het over de wijzen of de heerser, de koning der koningen, die een heerser zijn in Israël. Maar er staat ook bij, en daar staat in Micha 5 vers 1 niet: en die mijn volk Israël wijden zal. Dat ziet dus op dat de Heer Jezus Christus zal komen als de goede herder, waar hij van zichzelf zegt: ik ben de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Want dat is het grote van de Heer Jezus. Dat hij straks als het lam gods naar de heuvel van Golgotha zal gaan. En dat hij daar zijn leven zal geven voor mensen die zelf de dood hebben verdiend. Dus niet alleen een koning, een heerser, maar hij zal ook zijn een herder Israëls die zijn volk Israël wijden zal. En zo hebben de schriftgeleerden een lesje opgedreund. Want zo kunnen we dat wel noemen hier. En net als een catechizant die zijn lesje zo zonder enig gevoel opdreunt. Dat betekent natuurlijk niet, als ik dat zeg, dat in het hart van een catechizant niet het leven gevonden wordt. Jazeker. Maar het kan ook zijn dat het zonder enig gevoel zonder enige verbrokenheid van het hart opgelezen wordt. En zo hebben deze schriftgeleerden dat als het ware hier gedaan. En dat is natuurlijk niet alleen beperkt tot een catechizant, dat kan ook zijn als gemeentelid. Dat we het woord van de Here wel horen, dat we het woord van de Here wel lezen, maar dat het hart ons niet, dat het woord ons niet raakt. En zo hebben deze schriftgeleerden dat als het ware gedaan. Ze hebben zo het woord opgedreund: je moet zijn in Bethlehem Ephrata. Nu weet die goddeloze koning Herodes precies waar hij moet zijn. Hij moet zijn in dat kleine plaatsje Bethlehem, zo'n 10 kilometer verwijderd van Bethlehem. Maar toch, dat is niet het enige wat hij nog weten wil. Nee, Herodes wil ook wel weten hoe oud dit kind is. Wat stel je toch eens voor? als ze inderdaad heel ver hebben gereisd, dan kan het zomaar zijn dat dat kind al een bepaalde leeftijd is, dat het kind een bedreiging is voor zijn troon. En dan verneemt hij naastiglijk van de wijzende tijd waarop de ster verschenen is. En als je dat dan hoort, ja, dan kan Herodes wel gerust zijn. En je kunt er goed van uitgaan, gemeente, dat Herodes het goed heeft nagevraagd bij de wijzen. Hij is niet zomaar met één antwoord tevreden geweest. Maar als je het dan weet, dan denkt hij, nee, dit kind is nog maar een paar weken oud. Hier gaat voorlopig geen bedreiging vanuit. Is nu alles voorbij? Nee, nog niet. De Herodes wil toch zeker weten waar hij dat kind kan vinden straks. Want nu zijn die schriftgeleerden en die overpriesters, die zijn wel teruggegaan naar hun bijbelstudie en naar hun grote Torahrollen, waar ze weer met een heel ernstig gezicht bezig zijn met het onderzoeken van de schrift. Maar Herodes wil toch heel graag weten waar dat kind te vinden is. En dan komt opnieuw zijn vroomheid openbaar. Want daar gebruikt hij dezelfde woorden als de wijzen uit het oosten. En dat doet hij heel heimelijk. Hij doet waarschijnlijk de achterdeur open van het paleis en roept die wijzen nog één keer bij hem. En dan zegt hij zo: als jullie nou dat kind gevonden hebben, dan moet je het ook aan mij vertellen, dan kan ik ook dat kind aanbidden. En weet u, gemeente, hier gebruik je dus hetzelfde woord als de wijzen in het oosten. Die wijzen in het oosten die hebben gezegd dat ze geboren gekomen waren om dat zelf, om dat kind te aanbidden. Dat wil zeggen dat ze het koningskind met goddelijke eer aanbidden willen. Het aanbidden wat hier gebruikt wordt, dat wil zeggen dat de mens plat uitgestrekt op de grond gaat en het kind alle koninklijke eer geeft. Wel, zo zegt Herodes, als je het nou gevonden hebt, dan wil ik dat ook doen. Maar dan is het ook wel goed te begrijpen dat Herodes dat heel stiekem doet. Heel in het verborgen. We hebben net gezegd, misschien is het wel geweest dat die oude Zacharias bij die priesters is geweest. Of misschien wel een andere priester die ook de Heer Jezus verwacht. En wat denkt u, gemeente, als een van die priesters bij was geweest, dat Herodes had gezegd, als je dat kind nou gevonden hebt, dan moet je tegen mij vertellen, dan zal ik ook dat kind met koninklijke eer aanbidden. Dan hadden ze gelijk geweten, dat kan nooit. Die Herodes, dat is een bedrieger. Herodes zal nooit en te nimmer het kind, het koningskind, de koning der Joden met koninklijke eer aanbidden. En daarom doet Herodes dat heel in het verborgen. En we zullen straks horen, dat doet de duivel ook meestal, als het dan niet werkt om als een engel van het licht te komen, dan komt zijn ware aard openbaar. Denk maar aan de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem. Als hij dan gezien heeft dat al dat vrome spreken niet helpt, dan barst hij los in een geweldige razernij. Dan brengt hij al die kinderen van 2 jaar oud en daaronder onder de dood. Een mensenverslinder. En zo gaan de wijzen uit het oosten op weg naar Bethlehem. Met maar één opdracht van Herodes om dat kind, om dat huis, dat kind te vinden, om als het ware niet één huisje in Bethlehem over te slaan, om heel goed uit te zien en op te letten. En als ze dan gevonden hebben, dan moeten ze het Herodes vertellen. En dan slaan de deuren van het paleis dicht. En dan staan die wijzen daar alleen. En we hebben het al gezegd, gemeente, ook de schriftgeleerden gaan niet mee. Die rechtzinnige schriftgeleerden. Er zit toch eigenlijk ook wel een les in voor ons, is er niet? En de rechtzinnigheid kan een grote zegen zijn. De kerk kan niet zonder rechtzinnigheid. Maar als het leven nou gemist wordt, als we niet weten van een verbroken en verslagen hart, als we niet weten wie wij zijn, dan zijn we net als die schriftgeleerden. Dan verstaan we ook de barmhartigheid En het welbehagen van de Heere niet. En waar Zacharias van zingt, hè, die over die innerlijke barmhartigheid, om het in de berijmde psalm te zeggen, die met ons lot bewogen is. Hè, die opzoekende zondaarsliefde. Daar verstaan we dan niks van. Dat verstonden die schriftgeleerden ook niet. Want strakjes, als de Heer Jezus geboren is en hij gaat rond, dan zien we die fariseeën en die schriftgeleerden komen, en dan zeggen ze van de Heer Jezus, zie eens, daar gaat hij veel vooruit. En die wijnzuiper. Hij gaat om met hoeren en tollenaren en zondaren. Daar is er een vriend van. Ja, daar is er een vriend van. En die zoekt hij op. Iedere keer weer. En die nodigt hij. Zondaren, hoeren, mensen die alles hebben doorgebracht, die zoekt de Heer Jezus op. Maar dat verstaan de schriftgeleerden niet, maar dat verstaat ook de dode rechtzinnigheid niet. Want gemeente, het zal wat zijn. Als er nou vanmorgen naast u een verslaafde zou zitten, of iemand die je gekend hebt en die heel zijn leven in de zonde heeft geleefd, en dat je dan zo'n man zou zien die het amen heeft uit mogen spreken op dit heerlijke kerstevangelie van de Heer Jezus Christus. Hoe leeft het dan in uw hart? Bent u dan ook blij? Ben je dan verheugd? Zeg je dan, Heer, wat is het een wonder dat u die man of die vrouw, dat die jongen of dat meisje opgezocht heeft? Dat ook hij of zij amen mag zeggen op de troost die er te vinden is in de Heer Jezus Christus. Of komt er boosheid bij naar boven? En zeg je heel stiekem in je hart, ja, maar ik dan, ik ga toch al zo lang naar de kerk en misschien bent u wel heel oud en ik ben al zo vaak opgegaan naar de verkondiging van het woord en de Heer is mij voorbij gegaan. Maar als dat in je hart leeft, dan denk je nog steeds dat je kerkgang of je bijbellezen of je bidden de Heere kan bewegen. Dat kan de Heere nooit bewegen. En dat wil die ook niet. De Heere wil maar één ding. Dat je komt zoals je bent. In vroomheid, godsdienstigheid en zondigheid en goddeloosheid niets achterhouden. En zo naar het koningskind gaan. Net als die wijze de rozen, plat op de grond. Met al je zonden. Met al je verdorvenheid en met al je verlorenheid. De wijzen zijn gegaan. De Heer heeft ze gebracht door het licht van de stem, bij het licht van de woord. En nu brengt hij ze bij het licht der wereld. En we hebben het al gezegd, gemeente. Ze staan daar heel eenzaam buiten. En het kan natuurlijk zomaar zijn geweest dat er allerlei vragen naar boven komen bij deze wijze de doos. Dat misschien de duivel in het hart gefluisterd heeft, zou het wel waar zijn geweest? Zou je maar niet teruggaan naar dat verre Babel? Je moet jezelf vast bedrogen hebben, dat kan nooit waar zijn, die ster. En mensen die er verstand van hebben, schriftgeleerden en overpriesters, ze zijn teruggegaan. Ze gaan niet met je mee naar Bethlehem. Je kunt veel beter teruggaan. Dat doet de duivel iedere keer. Ook vanmorgen. Hij wil niets anders en niets liever dan dat je van het koningskind vandaan blijft. Je mag best opgaan onder de verkondiging van het woord. Je mag best geraakt zijn. Maar één ding wil hij niet en nooit. Dat je zegt, Heer, hier ben ik. En hier kom ik, als een zondaarskind, die niets verdiend heb. Maar Heere, zou u mijn ogen willen openen voor de zaligheid en de grootheid in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat mag nooit. Maar die wijzen de dozen, die hebben het gedaan, staat, en ze zijn heen gereisd. Ze hebben het zeker geweten, ze hebben het woord van Micha gehoord. Ze moeten in Bethlehem zijn en daarom gaan ze. Vastklammend. En dat mag u ook doen. Als u alle omstandigheden u toeroepen, het kan nooit meer, klampt u dan vast aan het zekere woord van de Heer. Dat hebben deze wijzen ook gedaan. En ze zijn gegaan naar Bethlehem. En als ze dan gaan in het geloof, dan openbaart de Heere zich weer. Niet andersom, hè? Niet eerst het gevoel en dan het geloof. Nee, eerst het geloof. En als ze dan gaan in het geloof, dan komt die ster weer. En dan worden ze vervuld. Dat staat er ook geschreven. Dan komt Matthäus woorden tekort om aan te geven hoe vol deze mensen zijn geweest van die hemelse vreugde. Hij zegt het zo, en zij verheugden zich met een zeer grote vreugde. Matthäus heeft er geen woorden voor. Hoe groot, hoe diep, hoe heerlijk die vreugde is geweest in het hart van deze mensen. Bij Matthew Henry werd de vergelijking gemaakt tussen de vreugde van de bruid die haar bruidegom weer gevonden heeft. Kun je lezen in het Hooglied. Als dan iedere keer weer die bruid wegloopt, doet de bruidegom nooit. Maar doet de bruid. En als dan de bruid weer weggelopen is, maar als ze dan toch weer mag vinden, dan wordt die bruid vervuld met een heerlijke, vertroostende, zalige vreugde. En dan loopt het hart over. En dan wordt er gevonden waar we samen van hebben gezongen, dan wordt er gehuppeld van zielenvreugd. Dan wordt die koning weer gezien. In al zijn schoonheid en al zijn dierbaarheid. En dat hebben deze wijzen uit het oosten ook ervaren. Hun hart is overstelpt geweest van een hemelse vreugde. En de ster die gaat hun voor opnieuw. En nu leidt en begeleidt hij hen. Tot het huis in Bethlehem. Dan staat hij stil. Nee, veel huisjes zijn er niet in Bethlehem. Maar ze hebben niet hoeven te zoeken. Als er misschien maar een 50 huisjes geweest, op een verhoging, een kleine kalkrichel van 750 meter hoogte, maar die ster heeft daar stilgestaan. En toen hebben die wijzen het oosten zeker mogen weten, hier vinden we het koningskind. En dan staat er zo, en zij vonden het kindeke met Maria. Gebeten kunnen we zien dat de Heer Jezus Christus nog erg klein is geweest. Een kind wat geboren is, wat nog een zuigeling is, dat heeft moeder nodig. Is ook bij Jezus geweest. Hij is ons, zo zegt de schrift ergens, in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Maar hij is ons in alles gelijk geworden. Hij is geweest als een klein kind. Hij heeft gehuild. Hij heeft honger gehad. Hij heeft dorst gehad. En als hij straks oud wordt, dan wordt hij verzocht door de duivel. Maar hier vinden de wijzen het oosten het kindeke met Maria. En de kanttekening staat dan dat we dat vinden ook mogen vertalen. Met en zij zagen het kindje met Maria. En dat is een heerlijk woord. Toen de deur van het huis openging, toen hebben ze het kindje gevonden, maar ze hebben het kindje ook gezien. Met de ogen van het geloof. Hier ligt hun koning. Hier in deze kribbe, in Bethlehem, daar ligt hun koningskind. Daar ligt hun levensvorst. Daar ligt de lang verwachte Messias, de vertrooster Israëls die ze nodig hebben. Er wordt met geen enkel woord gesproken over het gemis aan pracht en praal. Met niet één woord. En ze hebben daar toen in het paleis van Herodes geen koninklijke eer gegeven. Dat was een paleis. En dat stond in Jeruzalem. Maar hier in Bethlehem wordt met geen enkel woord gesproken over de arme omstandigheden van het koningskind. Nee, ze hebben hem gezien. Met de ogen van het geloof. En gemeente, hebt u hem ook al eens gezien. En net als Simeon zegt, hij is een lofzang. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En maar wat kan er geworsteld worden? Misschien al wat er u. Zou het voor mij wel zijn? Ik zou zo graag de zekerheid hebben. Maar weet u waar de zekerheid in ligt? Als je nou de schoonheid mag zien in het kind in de kribbe. Als nou vanmorgen in je hart is, ik weet het zeker, hij is mijn koning. Hij is mijn zaligmaker. Ik heb het verdorven, ik heb het verbruikt, iedere keer weer. Maar zonder hem kan ik niet. Want hij is mijn allerschoonste. Maar als dat in je hart leeft, dan heeft de Heer net als bij jou en net als bij de wijzen in het oosten je ogen geopend voor de schoonheid van deze zaligmaker. En dan mag je net als de wijzen in het oosten al je schatten open doen. Al je schatten. Dan volg je hem. En is hij je alles waard. Alles. Dat hebben deze wijzen in het oosten ook gedaan. Ze hebben hem goud en wierook en mirre gegeven. Vaderlijke troost. En God de Vader die zorgt voor zijn zoon. Als ze straks moeten vluchten naar Egypte, dan hebben Jozef en Maria de geschenken om in leven te blijven. De wijzen uit het oosten. En als ze dan hem aanbeden hebben, en ze hebben plat uitgestrekt gelegen op de grond, en ze hebben hem al die geschenken gegeven, dan zullen ze gaan slapen. En dan komt de Heer opnieuw in een droom, en dan vermaant hij de wijzen het oosten om niet terug te keren naar Herodes, om langs een andere weg, langs een veel grotere omweg terug te keren naar hun eigen land. Dat is ook heerlijk. Want het terugkeren, dat gebruikt Matthäus. Weet u wanneer? Als de Heer Jezus aangevallen, bedreigd door de Farizeeën, dan gaat hij terug. Maar zondert hij zich altijd af, hè, dan gaat hij het aangezicht van de Vader zoeken. Dan gaat hij bidden en spreken met God de Vader. Dat ziet hij als staan op zijn vernedering. Hè, dat hij moet wijken voor mensenkinderen om zo te gaan bidden met zijn Vader. En dat wordt hier ook gebruikt. Dus wat we de wijzen in het oosten hier mogen doen, dat is de voetstappen van de Heer Jezus Christus drukken. Nu al. We mogen van deze wijzen in het oosten zeggen dat ze de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom hebben geacht dan al de aardse schatten. Dat is wat kinderen. Ja, als ze terug waren gegaan naar Herodes, dan had hij deze wijzen in het oosten alles teruggegeven. Had hij ze rijk gemaakt. Had ze niets tekort gekomen. Maar nee. Die aardse rijkdom en die aardse eer, die hoefden ze niet. Daar hadden ze geen enkele behoefte aan. Maar ze hadden de schoonheid gezien in dit koningskind. En daarom kunnen ze en willen ze met hem lijden. En zo zijn ze teruggegaan. De wijzen in het oosten. En daar mogen ze van zijn naam spreken. We lezen er nooit meer over, nee. En hoeveel ze tot zegen zijn geweest, weten we ook niet. Maar één ding weten we. Zij hebben zijn sterren gezien, het woord geloofd en het kind omhelst. Heidenen. De schriftgeleerden en de overpriesters zijn gebleven. En straks, aan het einde van het evangelie van Matthäus, zien we hoe er opnieuw een heiden tot het geloof komt. En dan gaat het opnieuw over de koning der Joden. Als dat bordje boven het kruis wordt genageld. Deze is de koning der Joden. En gemeente, dan is er geen ster meer. Ook geen licht meer. Dan is de kruisheuvel van Golgotha, dat is zijn troon. En met op zijn hoofd een doornenkroon. Dan is alle licht van de aarde geweken. Daar in de stilte van de kruisheuvel, daar zucht de mensenzoon. Onder de volle last van de toren van God. Over de zonde. En als dan het is volbracht klinkt over die heuvel, dan scheurt de duisternis weer erin. En dan wordt het weer licht. En dan klinkt er opnieuw een stem van een heiden. En die zegt dan, waarlijk, deze was Gods zoon. Een heiden. Opnieuw. Gemeente, we gaan eindigen. En u? Hoe is het nou heel persoonlijk met u gesteld? De wijzen uit het oosten, ze zijn gegaan naar Bethlehem met één woord. Micha 5 vers 1. En wij? Ze hadden geen bijbels, net als ons. Misschien hebt u op iedere kamer van uw huis wel een bijbel liggen. Overal. Maar leeft het woord ook? Hebt u al geworsteld met het woord? Hebt u de Heere gewezen op de zekerheid van zijn woord? Hebt u zoals de Bijbel opengedaan en gezegd, Heere, hier hebt u het geschreven, het is zelf beloofd. O Heere, doe het ook voor mij. Sommige christenen in de vervolging, de verdrukking, die mogen troost hebben uit één tekst. Het was een verhaal over een christen uit Noord-Korea die opgesloten werd in een dodencel. En ze hadden zijn cel beplakt met allerlei kranten. Maar op één van die kranten stond één bijbeltekst. En wat die man nou deed was iedere keer weer op zijn hoofd gaan staan om die ene bijbeltekst te lezen. Om zo weer wel getroost verder te kunnen gaan. En wij hebben zoveel bijbels. Bij ons is aan het woord geen gebrek. Maar het zal toch de vraag zijn, gemeente. Leven wij getroost uit het woord? Doe dan dat als die wijzen. Kniel bij het koningskind. En kust dit kind. Of zoals het woord zegt, kust de zoon. Opdat hij niet toren in uw weg zal vergaan. En dan zal inderdaad zijn toren verschrikkelijk ontbranden. Maar zo een troost. Wel gelukzalig. Ja, eeuwig zalig. Zal een ieder zijn. Die evenals die wijzen. Hem. Als de koning der koningen. Aanbidden. Amen. Gemeente, zingen we tot slot de lofzang van Simeon, het tweede vers, de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Het tweede vers van de lofzang van Simeon. samen danken en bidden. Heere, getrouwe, almachtige God, zo aan het einde van deze eerste dienst op uw dag, de laatste zondag van dit jaar, dan mogen we uw naam ootmoedig dankzeggen voor het heerlijke woord wat u ons gaf in het evangelie van Matthäus. Dat wijzen uit het oosten heidenen gekomen zijn om de Heer Jezus Christus te aanbidden. Dat zo de profetie van Simeon al in vervulling gaat, dat hij niet alleen gekomen is voor het volk Israël, maar ook tot het licht, tot verlichting der heidenen. Want Heere, daarom mogen wij vanmorgen, en daarom mogen we al zoveel jaren, ja zoveel eeuwen het woord van u horen. Het woord is uitgekomen. Uw zekere woord. En die nodiging staat nog, Heere, dat ook wij dit koningskind aanbidden, hem de eer geven. Heere, ga zo met ons, neem het woord mee. Vertroost ons uit het woord, breng de gemeente ook vanmiddag weer bijeen rondom uw woord. Stel ik ook hem die het woord verkondigen mag, wilt u zo zijn met ons allen. Ga ook mee als er zorgen zijn, als het druk is of andere dingen. Heer, dat alleen dat ene woord overblijft. Evenals die wijzen. De Heer Jezus Christus, meer de rijkdom, meer de glorie dan alle schatten van deze wereld. Heere, wilt u zo het zondige ook van vanmorgen genade vergeven? En stel het uwe tot een rijke zegen. Tot eer en lof van uw naam. Hoor en verhoor ons nog. In de naam van de Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, het alt heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En wat daar verder volgt, het zesde vers van Psalm 72. Thank you. wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.